Goedenavond gemeente, van harte welkom in deze dankdienst. Vooraf de volgende afkondigingen. Zondag 5 november gaan voor om 10 uur kandidaat Bonenberg uit Soest en om 7 uur dominee De Groot uit Geenemuiden. Vanavond zijn er twee collectes. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede collecte aan de uitgang is bestemd voor de eredienst. U kunt uw giften ook overmaken op de desbetreffende rekeningnummers, zie je voor het contactblad of de internetsite. En aangezien het niet alleen dankdag is vandaag, maar ook de dag na hervormingsdag, 31 oktober, willen we aan het eind van de dienst samen, of na de dienst samen zingen, een vaste burcht is onze God, de verzen 1 en 3. En voor alle data geldt, zo de Heere willen wij leven. Laten we stil worden voor de Heer. Al onze hulp en onze verwachting zijn de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan de lof van de Heere zingen uit Psalm 22, daarvan de versen 13 en 14. Thank you. is een woord wat ooit door de Israëlieten gezongen werd, maar ook hier in Nederland waargemaakt werd door de Heere. Als we terugdenken aan de 8e eeuw en de heiligen die ons zijn voorgegaan, en Bonifatius die hier in Friesland het geloof vestigde, waar eens de blindste heidenen woonden, maar nu tot hem bekeerd. We willen ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we van Psalm 32, het 6e vers. En ieder belijde met mij, ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Hemelse Vader, Heere der Heren en Koning der Koningen. U bent het waard om te ontvangen alle lof, eerlijkheid en dankzegging. Omdat uit u en tot u alle dingen zijn, u die aan het begin van alles staat, die ze alle gemaakt hebt, die ons draagt door uw geest en alle dingen onderhoudt door uw woord. Dank u dat we in u leven, bewegen en zijn, dat we tot in de grond van ons bestaan van u afhankelijk zijn, en dat willen we vanavond ook voor uw aangezicht belijden. Op deze dankdag, terugkijkend ook op alle heiligen, en reformatiedag. Zoveel dingen die bij elkaar komen, waarin uw hand in de geschiedenis gezien en beleden wordt. Dank u dat we daarover vanavond mogen nadenken. Over u die zich bemoeit met mensenlevens. Dat uw woord uitgaat en leid tot navolgen. Heer, we willen u bidden dat dat vanavond ook het geval bij ons mag zijn. Dat we uw stem horen, verstaan en dan niet alleen beschouwen als een theorie, aardig om over na te denken hoe het precies zit, maar dat we zoals de heiligen van ouds uw woord gehoorzamen en daders van het woord zullen worden. Wil u bidden dat u daartoe ons verstand en ons gehoor en bovenal ook ons hart zal openen. Het verlangen zal maken om meer van u te weten en dichter bij u te leven. Wilt u in het spreken ook alles geven wat nodig is om uw woord getrouw te ontvouwen, om uw naam te verheerlijken, zodat in luisteren en in spreken beide de naam van onze Heer Jezus Christus zal worden grootgemaakt, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert, ja, tot in eeuwigheid. Amen. Twee schriftlezingen vanavond, de eerste uit het Oude Testament. Huizen de Torah, hoewel de wet van Mozes. En daartoe openen we het boek Deuteronomium met een bijzondere geschiedenis. Eigenlijk een profetie over iets wat nog moet gaan gebeuren als ze uiteindelijk het beloofde land binnengetrokken zijn. Deuteronomium 27 en we lezen de versen 1 tot en met 8. En terwijl we dat lezen, denken we ook na over de vraag, wat heeft met dit te maken met danken? Hoe zien we dat het volk Israël hier dank aan God tot uitdrukking moet gaan brengen door dit wat Mozes beschrijft? En Mozes, tezamen met de oudsten Israëls, gebood het volk, zeggende, behoud al deze geboden die ik u lieden heden gebieden. Het zal dan geschieden ten dagen als gij over de Jordaan zult gegaan zijn in het land dat u de Heer uw God geven zal. Zo zult gij uw grote stenen oprichten en bestrijken ze met kalk. En gij zult daarop schrijven alle woorden deze wet als gij overgegaan zult zijn, opdat gij komt in het land dat de Heer uw God u geven zal. Een land vloeiende van melk en honing, gelijk als de Heer uw vader en God tot u gesproken heeft. Het zal dan geschieden, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn, dat gij dezelfde stenen, van welke ik u heden gebieden, zult oprichten op den berg Ebal. En gij zult ze met kalk bestrijken. En gij zult aldaar, den Heer uw God, een altaar bouwen, een altaar van stenen. Gij zult geen ijzer over dezelfde bewegen. Van gehele stenen zult gij het altaar des Heeren uw Gods bouwen. En gij zult den Heeren uw God brandofferen, daarop offeren. Ook zult gij dankofferen offeren en zult al daar eten en vrolijk zijn voor het aangezicht des Heeren uw Gods. En gij zult op deze stenen schrijven alle woorden deze wet, die wel uitdrukkende. Dus met andere woorden, heel duidelijk. We gaan nu naar het Nieuwe Testament, naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën. En daar lezen we een stuk van het welbekende hoofdstuk 11 over de helden van het geloof. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is hij nog weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien. En werd niet gevonden daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Amen. Ter voorbereiding op de woordverkondiging willen we zingen uit Psalm 65. En daarvan het zesde vers. Gij geeft dat uithang van den morgen en van den avond juicht. En dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Het land bezoekt gij met uw zegen. En door u droog gemaakt verrijkt gij het grootelijks weer met regen die tot den wortel raakt. Dus een gebed uit Psalm 65, vers 6 en dan ook het negende vers. De velden zijn bedekt met kudden. straks in antwoord op de prediking zingen van Psalm 116, de van de versen 10. Ik zal uw naam met dank en erkentenis verheffen. En 11, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Daarom zijn we hier vanavond, om de Heren te danken. Eigenlijk een instelling die nog niet zo oud is, Dankdag. We hebben een biddag voor gewassen arbeid in maart, tweede woensdag, de eerste woensdag van november. Even de Dankdag om te danken voor wat de Heere gaf aan vruchten op het land en van onze arbeid. Het is eigenlijk iets wat in de geest gebeurt van een besluit van de Dordtse synode in 1619. Toen werd er bepaald dat er beden, eigenlijk vasten en bededagen, gehouden moesten worden in tijden van nood. En dat moest de overheid dan uitschrijven op verzoek van de kerk. En later in de 17e eeuw, rond 1650, is als enige gewest in Nederland in Overijssel een jaarlijkse dank en bidstond gekomen. Niet in de rest van Nederland. Dat zou pas in de 20e eeuw in een aantal protestante kerken komen. En vandaar ook dat we vanavond hier bijeen zijn voor Dankdag. Een relatief kort verschijnsel, maar het niettemin iets wat we in de Bijbel tegenkomen, dat het belangrijk is om de Heere te danken. En we hebben juist in deze tijd van het jaar extra redenen om de Heere te danken. Niet alleen voor gewas, niet alleen voor arbeid, maar ook om wat de Heere God gedaan heeft in de kerkgeschiedenis. Andere gelovigen die ons zijn voorgegaan, die de wedloop gelopen hebben, de strijd gestreden, het geloof behouden, aangekomen in het hemels Jeruzalem, de stad die fundamenten heeft, welks bouwmeester God is, zegt Paulus in wat we lazen in Hebreeën. Dat brengt ons bij Allerheiligen. Dat is 1 november. In de moderne kalender is het nog steeds 1 november, maar de kerk die rekent met het begin van de dag op de avond. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de eerste dag. Vandaar ook dat toen Maarten Luther de 95 stellingen tegen de aflaat aanspijkerde, daar bij de slotkapel in Wittenberg, mooie slotkerk daar. De oorspronkelijke deur is er helaas niet meer. Vorig jaar had ik rond de kerst het voorrecht om daar te kijken. Toen was dat op de avond van 31 oktober, zoals wij dat rekenen. Maar dat is de vooravond van Allerheiligen. En dat deed hij met een reden. Omdat Luther zich één voelde met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Niet ikke met mijn boekje in een hoekje, maar geloven dat doe je samen. We staan in het verbond, we zijn kinderen van het verbond in de doop. Abraham als een vader van alle gelovigen. Samen op weg naar het hemelse Jeruzalem. En juist om die reden sloeg Luther de 95 stellingen aan bij Allerheiligen. Dat waren stellingen tegen de aflaat. De middeleeuwse kerk had een gedachte uitgedacht dat je, als je de paus geld betaalde, dan korting voor anderen kon kopen op straffen na dit leven. Ik weet niet hoe je het in onze tijd zou noemen, maar het klinkt naar bedriegerij. En dat vond Luther ook en hij vond het God onterend. En hij zei, dat heeft de kerk op deze wijze nooit gedaan. Wij moeten terug naar wat de apostolische kerk geleerd heeft. En die hadden geen aflaten, die hadden vergeving van zonde omwille van het bloed van Christus door geloof alleen. Dus Luther riep op Allerheiligen de kerk terug naar het geloof van de heiligen die ons zijn voorgegaan. En dat is belangrijk dat we dat doen, want alleen op die manier kunnen we God op de juiste wijze danken en eer bewijzen als we de Heere dienen op zijn manier en in de geest en samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. In tegenstelling tot Dankdag heeft Allerheilige wel hele oude papieren. Het heeft te maken met de martelaren van de vroege kerk. Het Griekse woordje martyros, dat is wat wij vertalen met martelaar. Je hoort het woord er eigenlijk nog een beetje in het Nederlands. En dat betekent getuigen. En dat brengt ons bij het hart van de passage vanavond in Hebreeën, waar gezegd wordt dat de ouden door hetzelfde getuigenis verkregen hebben. Door hetzelfde, namelijk door het geloof. Getuigenis verkregen, dat betekent, als je het in termen van onze tijd uitdrukt, dat je een getuigschrift krijgt, dat iemand tevreden is over jou. Dat je een diploma krijgt en dat bestuur van de school zegt, nou, die kent het zaakje goed, die kunnen we toelaten tot de arbeidsmarkt of tot de volgende opleiding. Hij krijgt een positief getuigenis. Nou, dat hebben de ouden ook gekregen, de presbyteroid, hetzelfde woord voor ouderlingen, maar in dit geval oudere gelovigen van ouders die ons zijn voorgegaan, die hebben getuigenis gekregen van wie? Van de Heere God. En waardoor kregen ze dat? En daar hebben we die sleutel die we bij Maarten Luther ook tegenkomen, door het geloof. In makkelijke tijden, in moeilijke tijden. Het was geen makkelijke tijd in 1517. Als je terugdenkt naar verschillende allerheiligen in Nederland, dan hebben we 2 keer een allerheilige vloed gehad. Met name ook in 1570, toen de 80-jarige oorlog net begonnen was. Dat was een veel ergere vloed dan 1953. Kan er niet van in de schaduw staan. Alva die schreef in de tijd aan koning Philips dat 5/6 deel van Holland onder water stond. Van Zeeland tot Groningen. Kan je indenken wat dat betekent? Kan je dan nog danken? Kan je dan nog in God geloven als hij dat toelaat? Kan je dan nog met Habakkuk zeggen, al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, nochtans zal ik mij verblijden in de Heere. Onze voorgeslachten hebben dat gedaan, ook met Allerheilige in moeilijke tijden. In voor- en in tegenspoed. Kennelijk kan dat. En de sleutel die we dan tegenkomen is het geloof. Vers 6 spreekt daar ook over, maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Dus om dat diploma te krijgen, om dat getuigschrift dat God tevreden is over je, dat kan alleen via het geloof. En dan voegt de apostel iets toe en hij zegt, want die tot God komt, moet geloven dat hij is. Nou, dat is een duidelijke boodschap voor onze tijd. Je moet geloven dat God bestaat. Maar dan niet alleen op een afstand. Maar moet je ook geloven dat God een beloner is van degene die hem zoeken. En dat vraagt iets actiefs in het woordje zoeken. Daar moet je moeite voor doen. Daar moet je je leven op de Heere richten. En als je dat gaat doen, dan ga je bevinden dat God ook een beloner is van degene die hem zoeken. Dus dat komt met een belofte. Nou, laten we eens kijken wat dat geloof dan is. Want dat is wel belangrijk. Want wie wil er nou niet een positief getuigschrift van de Heere verkrijgen? Nou, zegt Paulus, het geloof, vers 1, is een vaste grond der dingen die men hoopt. Dat is dus het eerste kenmerk, een vaste grond der dingen die men hoopt. In het Grieks hebben we daar hetzelfde woordje wat gebruikt wordt voor het wezen van God. De persoon van God die er wel is, maar die je niet kan zien, maar is toch een vaste grond. Zeg maar, je kan, als je je ogen dicht hebt, Dat kan je niet zien, maar je kan wel voelen dat er iets onder je handen zit. Zo is het geestelijk met God ook een vaste grond der dingen die men hoopt. Nou, waarom hoop je iets? Waarom verwacht je iets? Dat is omdat God gesproken heeft. Geloof, dat vinden we in de Bijbel altijd verbonden met het woord van God. In onze tijd begrijpen we dat iets moeilijker, omdat ons wereldbeeld anders geworden is. Maar vroeger beleed de kerk dat er twee manieren zijn om dingen zeker te weten, of ongeveer zeker te weten. Het eerste is dat je gaat kijken naar de natuur. En dan kan je experimenteren met je verstand en met proeven. En dan kan je zien of het klopt. En dan kan je kennis opdoen en dan is het echt waar. En dan kan je dat bevestigen. Maar er zijn ook zaken waarmee je dat niet kan doen. Of omdat het ons verstand te boven gaat. Of omdat het over zaken gaat die plaatsvonden toen wij als mensen er niet waren. Ik denk alleen al aan Genesis 1, de schepping van hemel en aarde. Dat hebben we van horen zeggen. Geen mens is er bij geweest, letterlijk niet tot aan de zesde dag. Want toen werden Adam en Eva pas gemaakt. Wat we erover van voor die tijd weten, is ons geopenbaard. En de kerk heeft altijd gezegd, die eerste kennis, die mensenkennis, dat is belangrijk. Heeft ook te maken met hoe God zich openbaart door de schepping heen. Maar bedenk dat in een zondige wereld ons verstand feilbaar is. Dus wij maken fouten als wetenschappers en vandaar dat ook dat wetenschap dat vordert. We ontdekken dat we fouten gemaakt hebben. En als je alleen al naar de medische wetenschap kijkt, dan wat vroeger wet en evangelie was daar met kleine letters. Dat is vandaag ketterij. Denk alleen maar aan het roken. Dat werd vroeger aanbevolen om, nou, dat is een goede manier om te ontspannen. Dat is goed voor u als u een paar sigaretjes per dag rookt. En nou, 50 jaar later denkt de medische wetenschap daar totaal anders over. Maar het werd wel met veel menselijk gezag verkondigd vroeger. En zo zijn er heel veel zaken waarin menselijke wetenschap tijdelijk en feilbaar blijkt te zijn. Maar zei de kerk, het woord van God, daar kan je van op aan. En dat is waar in onze tijd de problemen komen. Heel veel mensen om ons heen, en we zijn eigenlijk allemaal zo opgeleid en opgevoed met het schoolsysteem en wat we van buitenaf op ons ingewerkt kregen, is dat geloof eigenlijk gezien wordt als een soort aparte afdeling van het leven. Dat alle echte dingen die hebben met wetenschap te maken. En goed, op zondag mag je ook naar de kerken met geloven, met de eeuwigheid bezig zijn. Nee, zegt de kerk, getuigt de apostolische kerk. Gods woord is het woord van de waarheid. Ook over geschiedkundige en natuurlijke zaken. Ook over God als schepper van hemel en van aarde. Door het geloof verstaan we. Begrijpen we, komen we tot het inzicht dat God de werelden gemaakt heeft. Het woord wat daar gebruikt wordt is niet het woordje voor, zeg maar, kosmos of voor schepping, maar het woord voor de eeuw. Dus de tegenwoordige wereld, met alles wat erop en eraan zit, uitgenomen de zonde natuurlijk, maar God in zijn genade blijft ons dragen, zodat we niet verloren gaan, maar dat het heden der genade doorgaat. Dat verstaan we door het geloof. Wat is dat? Door het woord, het geopenbaarde woord van God, daarover te vertrouwen. God op zijn woord te nemen. Zoals Petrus zei, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Ik ben jarenlang visser geweest, ik weet hoe het werkte en u bent een timmerman en zo. En theoretisch zou u geen verstand van vissen moeten hebben. Maar ik geloof toch dat u namens God en met gezag spreekt. Dus ik doe het. Ook al is het niet helemaal zinvol voor mijn verstand. Petrus deed het. En werd beloond met de netten die vol waren. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. We zijn er geen van allebei geweest met de schepping. maar door het woord van God is het ons geopenbaard. En daardoor kijken we als christenen op een andere manier naar de wereld. Niet als een toevallig product van evolutie en van jarenlang uitzichtloos lijden, maar een goede schepping die aangetast is door de zonde. Waar God met een reddingsplan in opgetreden heeft en nog mee bezig is, vandaar dat we uitzicht hebben op een herschepping. Dat de schepping die verloren was gegaan weer opgericht zal worden in reinheid en in volheid door het geloof. Weten we dat God dat geformeerd bij elkaar gebracht heeft en dat hij niet loslaat de werken die zijn hand begon. En dat het toegaat naar de herschepping van alle dingen en dat we mogen verwachten, dat we mogen uitzien naar een vaste grond de dingen die men hoopt. Waarom? God heeft het gezegd. En geloven, dat is vertrouwen op zijn woord. En dat dient dan ook als bewijs voor zaken die wij zelf niet kunnen overzien. En daarvoor vertrouwen we de Heer. Het is zo jammer dat juist in onze tijd heel veel mensen dat omkeren. Dat ze dat feilbare verstand van soms hele knappe wetenschappers, dat na 50 jaar weer hele andere conclusies kan hebben, boven het spreken van God gaat stellen. En dan de Bijbel hoe langer hoe meer inperken en eigenlijk een product van mensen maken. Ja, dan raak je alles kwijt. Dan kan je ook niet meer vertrouwen zoals de heiligen deden die ons zijn voorgegaan. Want dan wordt eigenlijk het menselijk verstand en de ervaring de grond voor de zekerheid. En dat leidt tot wanhoop. Dat leidt tot een verkeerde bestemming. Dan kom je niet uit bij de stad die fundamenten heeft. Nee, het is door het geloof, zegt Paulus. Hou dat vast, dat de oude betuigenis bekomen hebben. En wat is dat dan, geloven? Is dat het gevoel opwerken, zodat je dan echt God vertrouwt en dat het dan echt gebeurd is en dat God de schepper is en dat de Heer Jezus echt leefde en echt is gestorven en opgestaan. Dat je gemoed er zeg maar bij kan en je verstand ongeveer gedisciplineerd is, dat je dat dan geloof vertrouwt dat dat zo is. Nou, het is belangrijk dat je gelooft dat dat zo is, maar dat is natuurlijk niet het ware geloof waarover de schrift spreekt. Geloven in de schrift, dat is vertrouwen. En als je vertrouwt dat het woord van God waar is, dan ga je er iets mee doen. En dat is ook wat we bij de geloofsheiligen in Hebreeën 11 zien. Het zijn allemaal mensen die er iets mee gaan doen. Het is niet dat Paulus een bepaalde gemoedstoestand of geloofstoestand van die mensen beschrijft. Nee, hij laat zien, ze hoorden het woord van God. En ze vertrouwden het kennelijk, want ze gingen het opvolgen. Ze deden wat de Heere zei. Ze vonden wat de Heere zei belangrijker dan hun eigen inzicht. Vertrouwt op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Dat is de boodschap van de geloofshelden uit Hebreeën 11. Dat was ook de hernieuwde boodschap van Maarten Luther op 31 oktober 1517. Niet door betalingen aan de paus zekerheid hebben, gronden zoeken voor onze zaligheid in onze ervaring, maar in het woord van God. En dan vervolgens gehoorzaam worden daders van het woord, via het geloof, sola fide, door het geloof alleen dat verbinding geeft met het spreken van God. Het openbaring spreken. En dan worden we gerechtvaardigd. Dan ontvangen we getuigenis. Dat zien we bij de daden van Abel. Bij Abel komt dat mooi samen met Dankdag. Want Abel, daar weten we niet zo heel veel van. Alleen dat hij vermoord is door zijn broer Kaïn. En dat hij een offer bracht uit dankbaarheid aan God. Een deel van de opbrengst van het land op de dankdag daar heel vroeg in Genesis bracht Abel naar de Heere. Omdat hij het uit Gods hand ontvangen had, gaf hij ook een deel aan de Heere terug. Liet hij zien dat hij dankbaar was. Daarom heet het derde stuk van de Heidelbergse Catechismus ook het stuk der dankbaarheid. Dat we aan de Heere God laten zien dat we dankbaar zijn voor wat hij gedaan heeft in ons leven, dat hij ons gemaakt heeft. Dat hij ons vrijgekocht heeft in Christus, dat we gedoopt zijn, zo waarachtig als de rijkdom van de geest en van het bad van de wedergeboorte over ons uitgegoten in het vooruitzien naar de herschepping van alle dingen. Reden tot dankbaarheid. Dit is een God die Abel kon vertrouwen en daarom offerde hij. En dat offer, zegt Paulus, van dat Abel daardoor getuigenis ontving. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. U ziet het, dus ook al bij Abel is het niet dat die rechtvaardigheid een grond heeft in het leven van Abel. Nee, het is in zijn geloofsantwoord van dankbaarheid op de daden van God in zijn leven. Geeft God wat hem toekomt en daarom krijgt hij getuigenis. Het geloof dat verbindt met rechtvaardigheid. Hoe dan? Alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. Dus daar zegt de schrift het ook. Het is over de daden van Abel dat hij getuigenis krijgt. Want dat zijn geloofsdaden. Gerechtvaardigd op grond van het geloof dat werken voortbrengt. Toon mij uw geloof uit uw werken. Dat is de enige manier waarop het kan volgens Jacobus. Kan niet iets vaags in de lucht blijven. Geloof, als je het echt vertrouwt, dan zet het om in daden. En dat is bij Abel te zien. En in zijn geval daden van dankbaarheid. Als je het echt gelooft dat je het uit Gods hand ontvangen hebt, dan geef je de Heer iets terug. Dan kijk je terug op het afgelopen jaar met wat je uit zijn hand hebt mogen ontvangen. En dan stel je jezelf de vraag, wat kan ik voor de Heer doen en betekenen met dit wat ik uit zijn hand ontvangen heb het afgelopen jaar. En misschien wel terugkijkend op mijn leven. Dat zien we niet alleen bij Abel, we zien het ook als het volk Israël dan de opdracht krijgt van Mozes om op de berg Ebal een altaar te gaan oprichten. In de Bijbel, in het Oude Testament, heb je verschillende offers. Wij halen dat in onze gezinten nog wel eens door elkaar, dat we denken offers, nou dat heeft allemaal met offer van de Heer Jezus en verzoening te maken. Dat is niet zo. Als u dat zorgvuldig gaat lezen in de Bijbel, dan zijn er zondoffers voor verzoening, voor de zonde. Er zijn brandoffers. Er zijn dank- en spijsoffers. Allemaal voor verschillende redenen. De brandoffers voor toewijding aan de Heere. Dat hij recht heeft op alles van ons leven. En dat wordt gesymboliseerd in het brengen van een brandoffer dat dan geheel verbrand wordt. Het spijsoffer, zoals Abel dat gaf. En wat ze, ik had twee soorten offer daar op de berg Ebal. Het was een combinatie van brandoffer en van spijsoffer. Dat ze vrolijk konden zijn en ook een deel zelf opeten. Dat mocht dan bij dat andere offer. Om de Heere te danken en hun toewijding. Dat hij recht had op alles in hun leven. Om dat te laten zien, om dat te herkennen. Dat de Heere God is. Dus in dankbaarheid en in toewijding. Over zijn gave getuigenis gekregen van God. Ja, dat stond er over Abel. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Zijn geloofsdaad van Abel, dat ene offer. En nu duizenden jaren later zien we Abel nog als een held van het geloof. Door het geloof is Henoch weggenomen. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en met ontzag, met vrees bevangen zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Geloven doe je samen. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan. Wat bindt daar nou samen? Hoe kan je nou bij die drie andere mensen zien dat ze geloof hadden? Nou, bij Noach en bij Abraham op dezelfde manier als Abel, door gehoorzaamheid. De Heere God had gesproken en Noach die ging het doen. Tegen alle menselijke redenaties in ging hij op het droge, ver van de zee, een hele grote boot bouwen. Omdat het oordeel van de Heere aangekondigd was en hij vertrouwde dat woord van de Heere God. En dat liet hij zien dat hij dat vertrouwde door te gaan doen. Een ark te bouwen. In die zin is de kerk ook een zaak van geloof. In de kerkgeschiedenis wordt de kerk dikwijls vergeleken met de ark, waardoor we behouden worden van dit verkeerd geslacht, zoals de Bijbel erover spreekt. De behoudenis, het tegenbeeld van de doop, zoals Paulus erover spreekt. Gehoorzaamheid bij Noach, hij ging de ark bouwen. Gehoorzaamheid bij Abraham. In het geval van Abraham moest hij ergens naartoe, moest hij op weg, moest hij zijn bekende omgeving achter zich laten in een tijd waarin buiten je eigen wereld de planeet gevaarlijk was. Nu hebben we een wereld waar over het algemeen, zeker in het Westen, allerlei wetten en regels gelden en een mate van veiligheid. Dat was toen niet het geval. En Abraham had ook geen GPS, een navigator om van landkaart om te zien hoe het er daaruit zou zien en welke volken daar precies woonden en of er op het ogenblik regeringen waren, of dat goed zou gaan. Nee, hij vertrouwde het woord van God en daardoor liet hij het bekende achter zich en ging op weg. Hoe liet Abraham zien dat hij geloofde? Door het woord van God te gehoorzamen, door op weg te gaan. Hoe liet Noach zien dat hij het woord van God geloofde? Door te gaan doen wat de Heere zei en de ark te gaan bouwen. Hoe liet Abel zien dat hij de Heere geloofde? Door met de daad te belijden dat wat hij ontving in dit leven uit de hand van de Heere kwam. En dat de Heere daarvan terug mocht krijgen. Dus in dankbaarheid en in gehoorzaamheid belijden we het geloof. Maar dan heb je ook nog Henoch. En dat brengt ons bij dat andere aspect. Geloven, dat is niet alleen maar gehoorzamen aan dat wat moet, dat je nou de wet vervuld hebt. Dat deed de oudste zoon uit de gelijkenis ook, maar zijn hart was niet echt bij de vader. En dat tweede aspect, dat is wandelen met God. Dat zien we hier bij Henoch. Hij wandelde met God en daardoor kreeg hij getuigenis, weer dat martuur, getuigenis zijn van onze hemelse Heere door onze daden, dat hij God behaagde. Ja, waarom Henoch wel en Noach niet? Er zijn onder ons misschien mensen die Genesis nauwkeurig gelezen hebben in het verleden. In Genesis staat over Noach namelijk ook dat hij wandelde met God. En dan zou je kunnen afvragen, nou waarom Henoch nou wel naar de hemel toe in één keer, maar Noach niet? Nou, Noach die had nog een taak. Die moest nog een ark gaan bouwen, een getuige zijn voor de hele wereld. Methuselah, de zoon van Henoch, heeft nog heel lang geleefd. Maar Henoch mocht in een oogwenk veranderd en opgenomen worden als een soort voorafschaduwing van de jongste dag, waarover Paulus spreekt, dat zij die nog levend overblijven tot de komst van de Heere, als in een oogwenk veranderd zullen worden. Opgenomen, het technische woord daarvoor is translatie, naar de hemel. Waarom? Omdat hij met God wandelde. En dat geeft aan, ja, toch iets emotioneels, toch iets betrokken. Het woordje dankbaarheid trok ons al in die richting. Maar wandelen met God, dat betekent dat je niet alleen in de kerk komt vanavond of op een andere dag en dan de geboden van de Heer meekrijgt. Dan goed, dan gaan we uit en dan gaan we het doen en dan tonen we ons geloof. Nee, we wandelen ook met de Heer. Het is niet los van God. Als we wandelen door genade en in geloof, dan ja, ontdekken we dat we elke dag en bij al die dingen die we doen ook genade nodig hebben, omdat we zonder die hulp van de Heer, ach, beste van onze werken, zijn toch ook met zonde bevlekt. En hebben we de Heer nodig om vol te houden op het smalle pad, om als er afleidingen zijn en verzoekingen om, dat er allerlei redenen lijken voor ons verstand om maar niet te doen zoals de Heer het bevolen heeft, omdat dat toch beter lijkt voor ons. Of we hebben al 3 weken gedaan wat de Heer bevolen had en dan kan het toch wel een keertje. Nee, wandelen met God. En dat is iets van uur tot uur en van dag tot dag. Betekent niet dat je elke seconde van de dag aan het bidden bent, maar wel dat je ook je leven leidt in bewuste afhankelijkheid van de Heer en de dagelijkse zaken die voorkomen met hem bespreekt. En dankt voor fijne dingen die gebeuren. Ook voor de kleine dingen. Als u op zoek was naar een goede parkeerplaats in de buurt van de winkel omdat u ziek was of niet goed ter been of andere redenen daarvoor en de Heer verhoort dat gebed, dan ga je daarvoor danken. En je kan ook voor die tijd de Heer vragen om een parkeerplaats, als dat iets is wat we nodig hebben. Ja, het zijn in die zin ook kleine dingen die je doet. Wandelen met God. Het leven van Henoch werd erdoor gekenmerkt. Het leven van Noach ook. Kunnen mensen hetzelfde zeggen over u en over mij? Beproef u zelf of u in het geloof bent. Nou, hoe kan je dat doen? Door te kijken of het geloof inderdaad wat uitwerkt. Of we de Heer met de daad vertrouwen. Dat is wat we hier ontmoeten bij de helden van het geloof. Ja, helden van het geloof. Het woord staat nou niet zozeer in de Bijbel. Maar dat is het toch wel. Als je in onze tijd God meer vertrouwt dan mensen. Als je tegen de stroom durft in te gaan, omdat de Heer het gezegd heeft. En ook al beweren wetenschappers die de Heer niet vertrouwen tegenwoordig anders, wij besluiten om God meer te eren dan mensen. Noach, de hele wereld en de briljantste geesten van zijn tijd verwachten het oordeel van de Heer niet. En ze keken naar het klimaat en ze dachten, nou, dat zit wel goed. Geen klimaatsverandering. Dus nou even de beelden uit onze tijd een beetje omkeren. Maar het kwam toch op het woord van de Heer als oordeel van God. En Noach werd gered. En waarom? Omdat hij getuigenis ontvangen had. Waardoor? Door het geloof. De zekerheid van de dingen die we hopen. De vaste grond voor zaken die we niet zien. Waarom? Omdat het gegrond is in het scheppingswoord van God. Die de werelden schiep, die ons draagt. Amen. gaan zo dadelijk danken en bidden. Maar vooraf toch nog een woord, het zij voor mensen hier, het zij voor mensen thuis, die het moeilijk vinden om de Heer te danken vanwege de oorlogen die aan de gang zijn, of de blauwtong die zoveel verderf zaait op zoveel boerderijen. Ook daarin is de Allerheilige ons een voorbeeld. Ik noem u de Duitse dominee Martin Rinkhardt, die leefde tijdens de Dertigjarige Oorlog, 1618-1648, een van de verschrikkelijkste oorlogen die er ooit waren, waarbij soldaten van vriend en vijand verderf zaaiden, de economie plat viel, de boerderijen kapot gingen, de pest toesloeg. Martin Rinkhardt moest zijn vrouw, al zijn collega dominees en een groot deel van de stad ten grave dragen. En na een hele zware dag van heel veel begrafenissen, zei hij, en toch verdient de Heer het om geprezen te worden. En toen dichtte hij, naar aanleiding van het apocryfe boek Jezus Sirach, het bekende lied Nun danket alle God. Ik denk dat het Nederlands komt. Dank nu alle God met hart en mond en handen. Dat kan. Dat kon bij Martin Rinkhardt. Dat kon ook bij Bijbelse helden die ons zijn voorgegaan. Denk aan Job. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Laten we de Heere danken. Hemelse Vader, die het alles onderhoudt en ons geschapen bent, hebt als schepselen, buigen we voor u neer vanavond om onze afhankelijkheid van u te belijden, voor onze adem, voor ons leven. Dat we er zijn, dat hebben we aan u te danken. En daar danken we u voor. We danken u ook dat u ons als zondige mensen niet aan ons lot hebt overgelaten in Adam. Maar dat u verlossing gezonden hebt in onze Heer en Heiland Jezus Christus. De overste leidsman van het geloof. Dat we het evangeliewoord mogen vertrouwen en onze heiland achterna gaan op het smalle pad, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Dank u dat u dat niet op een mystieke manier doet, maar door uw woord en door uw geest. Dank u dat dat woord geklonken heeft aan het begin en toen de werelden ten aanzijn riep. En dat u deze schepping niet hebt losgelaten, maar dat u voortgaat deze te leiden naar uw eeuwig doel. Dank u dat we op Allerheiligen, of nou, na afsluiting van Allerheiligen, mogen danken voor hen die ons zijn voorgegaan. En dat willen we doen vanavond. We danken u voor de mensen waarover we gelezen hebben en die we in de hemel hopen te ontmoeten. Abel, Henoch, Noach en Abraham. Allemaal heel verschillende mensen, zoals wij vanavond verschillende mensen zijn, met talenten en achtergronden die niet met elkaar overeenkomen, maar toch verbonden in de naam van uw lieve Zoon. In vertrouwen op zijn woord. Dank u voor geloofshelden in de geschiedenis. We danken u voor Maarten Luther, voor Calvijn, voor heiligen daarvoor, zoals Bernardus van Clairvaux, die zulke mooie dingen geschreven heeft in zijn preek over alle heiligen. die ook uitzag met verwachting om de heiligen die hem waren voorgegaan te ontmoeten. En Bernardus, die meer dan 800 jaar geleden leefde, is in het geloof gestorven. Proef nu de dingen waarover hij in zijn preek geschreven en gepreekt en naar verlangd had. Zijn geloof is overgegaan in aanschouwen. En zo willen we u bidden dat u ons geloof en vertrouwen zult geven in uw woord, zodat we onszelf leren kennen voor wie we werkelijk zijn, namelijk verloren mensen in Adam. Aangetast door zonde en door schuld en vanuit onszelf niet waardig om voor u te verschijnen. Dank u dat het in de weg van het geloof toch mogelijk is om niet alleen voor u te verschijnen, maar van u een goed getuigenis te ontvangen. Dat u als het ware zegt uit de hemel, die is rechtvaardig. Waarom? Dat hij mijn woord vertrouwd heeft en gewandeld heeft in het geloof. Zoals Abel, zoals Henoch, zoals Noach, zoals al die anderen. Mag het ook van ons gezegd worden en we willen u danken voor het voorbeeld dat al die mensen ons gegeven hebben. Zodat we kunnen zien dat het kan en dat het werkt. Zelfs in de tijden van dood en pestilentie en wanneer letterlijk alles ons bij de handen afgebroken wordt, zoals bij dominee Rinkaert in de 30-jarige oorlog. En bij Job, die zijn kinderen verloor. En bij Habakuk, die het woord van de Heere wel preekte, maar het was om hem heen niet te zien. Help ons om niet alleen te geloven, maar ook te wandelen in geloof en om dat te doen samen met u. Om de grote en de kleine dingen van het leven niet zelf te doen en dan u er later bij te roepen als het verkeerd gaat en we hulp nodig hebben, maar dat we ook de koers uitzetten met u en dan vervolgens met u wandelen. Met vallen en met opstaan, maar met u, zoals Henoch en zoals Noach. We willen u danken voor het afgelopen jaar en de oogst in werk en ook letterlijk die het heeft opgeleverd. Dank u voor het vee, dank u voor het pluimvee, voor de nieuwe dieren die er dit jaar bijgekomen zijn. We danken u ook voor al het vee dat gediend heeft voor menselijke consumptie, waardoor wij verder kunnen leven. Heer, de schepping is in dat opzicht ook één onder de mens als kroon van de schepping. Dank u voor alle die daar zorgvuldig mee zijn omgegaan het afgelopen jaar. De rechtvaardige die goed is voor zijn beesten. Dank u dat ook zegent. We willen u danken voor de gaven en de talenten die u aan een ieder van ons gegeven heeft. Waar u ons ook gesteld hebt in het leven. Als moeder, in de verpleging, op school, in het bedrijf, als chauffeur in het vrachtvervoer, op de boerderij, voor de klas, in de politiek. We zijn allemaal anders met diverse talenten, maar we zijn alle geroepen om met dat wat we van u gekregen hebben om u te verheerlijken. Wilt u ons ook daarbij helpen, onze genegenheden zo aansporen dat we dat ook doen. Heer, het is volgens uw woord ook een wisselwerking van woord en geest. En we kunnen niet zonder u op weg, maar we hebben u nodig. Elk uur, elk ogenblik. En daar willen we u voor bidden. We willen u danken dat het kan. En dat u dat wil doen. Dat u die zo hoog troont, zich zo diep vernedert en met mensen bemoeid. Ja, dat uw zoon zelfs mens geworden is. En zich zo met alles van ons mensen vereenzelvigd heeft, uitgenomen de zonde. We danken u voor uw onuitsprekelijke liefde op deze dankdag. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. We willen nog zingen onze slotzang uit Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorde der gebeen. Die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treden. Samen op weg naar het hemelse Jeruzalem. Gaat dan heen in vrede en verheft uw harten tot God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede. Amen. We gaan nog zingen en nu ik dit aankondig, laat ik dan ook maar de blijde boodschap afkondigen van ouderling Van der Weert, die grootvader geworden is van Rafael Joshua, die de afgelopen week in goede gezondheid geboren mocht worden. We gaan het eerste en het derde vers zingen van Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne, en Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken.